Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we samen zingen Psalm 20, vers 1 en 4 in de berijming Weerklank. Psalm 20, 1 en 4. Met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we nu belijdenis van het christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En aansluitend zingen we uit Psalm 145, het zesde vers. Psalm 145, vers 6, na de belijdenis van het geloof. Ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Amen. We openen vanmiddag opnieuw de schriften in het Oude Testament, in het boek van de Richteren. We lezen vanmiddag hoofdstuk 4 en we lezen dat hoofdstuk in zijn geheel. Onze schriftlezing, Richteren 4. Toen Ehud gestorven was, deden de Israëlieten opnieuw wat slecht was in de ogen van de Heer. Daarom leverde de Heere hen over in de hand van Jabin, koning van Kanaan, die te Hazor regeerde. En zijn legerbevelhebber was Sisera. Deze nu woonde in Haroshet Hagoyim. Toen riepen de Israëlieten tot de Heere, want hij had 900 ijzeren strijdwagens en hij had de Israëlieten met geweld onderdrukt, 20 jaar lang. En Deborah, een vrouw die een profetes was, de vrouw van Lapidot, die gaf in die tijd als richter leiding aan Israël. Ze woonde onder de palmboom van Deborah tussen Rama en Bethel in het bergland van Efraïm en de Israëlieten gingen voor rechtspraak naar haar toe. Ze stuurde een bode en liet Barak, de zoon van Abinoam uit Kedes-Naphtali, roepen en zei tegen hem: Heeft de Heere, de God van Israël, niet geboden, ga, trek op naar de berg Tabor en neem 10.000 man met u mee van de nakomelingen van Naftali en van de nakomelingen van Zebulon. Dan zal ik bij de beek Kizon Sisera, de legerbevelhebber van Jabin, naar u toetrekken met zijn strijdwagens en met zijn troepenmacht en ik zal hem in uw hand geven. Toen zei Barak tegen haar, als u met mij mee zult gaan, dan ga ik. Maar als u niet met mij mee zult gaan, dan ga ik niet. En zij zei, ik zal wel met u meegaan, maar er zal op de weg die u gaat voor u geen eer te behalen zijn. Want de Heere zal Sisera overleveren in de hand van een vrouw. Toen stond Deborah op en ging met Barak naar Kedes. Barak riep vervolgens Zebulon en Naftali te Kedes bijeen en hij trok te voet op met 10.000 man. Ook Deborah trok met hem op. Heber nu, de Keniet, had zich afgezonderd van Kain, van de zonen van Hobab, de schoonvader van Mozes. Hij had zijn tenten opgezet tot aan de eik in Zaanayim, die bij Kedes staat. Toen vertelde men Sisera dat Barak, de zoon van Abinoam, de berg Tabor was opgetrokken. Daarop riep Sisera al zijn strijdwagens bijeen, 900 ijzeren strijdwagens. En al het volk dat bij hem was, vanuit Haroshet Hagoyim bij de beek Kizon. En Deborah zei tegen Barak, sta op, want dit is de dag waarop de Heere Sisera in uw hand gegeven heeft. Is de Heere niet uitgetrokken voor u uit? Toen daalde Barak van de berg Tabor af met 10.000 man achter zich. En de Heere bracht Sisera met al zijn strijdwagens en heel zijn leger door de scherpte van het zwaard in verwarring voor Barak, zodat Sisera van zijn wagen afklom en te voet vluchtte. Barak joeg de strijdwagens en het leger na tot Haroshet Hagoyim. En heel het leger van Sisera viel door de scherpte van het zwaard. Zelfs niet één bleef er over. En Sisera vluchtte te voet naar de tent van Jael, de vrouw van Heber, de Keniet. Er was namelijk vrede tussen Jabin, de koning van Hazor, en het huis van Heber, de Keniet. Jael kwam naar buiten, Sisera tegemoet, en zei tegen hem, wijk af van uw weg, meneer, wijk af van uw weg en kom bij mij, wees niet bevreesd. En hij week naar haar af in de tent en ze dekte hem toe met een deken. Daarna zei hij tegen haar, geef me toch een beetje water te drinken, want ik heb dorst. Toen opende zij een leren melkzak en gaf hem te drinken en dekte hem weer toe. Ook zei hij tegen haar, ga bij de ingang van de tent staan en als er iemand komt en u vraagt en zegt, is hier iemand, dan moet u zeggen, niemand. Vervolgens nam Jael, de vrouw van Heber, een tentpin, nam een hamer in haar hand, ging stilletjes naar hem toe en dreef de pin in zijn slaap, zodat hij aan de grond vast zat. Hij was namelijk in een diepe slaap gevallen en uitgeput. En hij stierf. En zie, Barak achtervolgde Sisera. Jael kwam naar buiten hem tegemoet en zei tegen hem, kom, en ik zal u de man laten zien die u zoekt. Zo ging hij bij haar naar binnen en zie, daar lag Sisera dood met de pin in zijn slaap. Zo vernederde God op die dag Jabin, de koning van Kanaan, voor de Israëlieten. De hand van de Israëlieten drukte gaandeweg harder op Jabin, de koning van Kanaan, totdat ze Jabin, de koning van Kanaan, hadden uitgeroeid. Tot zover. Laten we samen bidden. Heere in de hemel, genadige, barmhartige God, Vader van onze Heere Jezus Christus. We danken u dat we bij elkaar mogen zijn vanmiddag in de kerk. De tweede dienst voor ons, de derde dienst in dit gebouw. Dat u het ons geeft dat we opnieuw uw lof mogen zingen, dat we opnieuw de schriften mogen openen. onderwijs daarvan van daaruit mogen ontvangen. Dat u tot ons spreken wilt. Heren, het is een wonder. We beseffen het vaak veel te weinig. Het is een wonder dat u ons uw woord schenkt. We bidden, Heren, wilt u ons ook vanmiddag zegenen. Wilt u ons aandacht geven voor uw woord, ons daarop richten. En geven dat we veel van u mogen ontvangen. Wilt u ons uw genade schenken? Dat wil zeggen, we hebben het niet verdiend. We kunnen niet aanspraak maken op het een of ander van u. We hebben geen rechten of iets dergelijks. We moeten het van genade hebben. Van wat u ons geeft zonder dat we het verdienen. Maar Heere, u belooft het toch? U zegt het in uw woord dat waar twee of drie in uw naam bijeen zijn, u zelf in het midden bent. En u belooft het toch dat u de God bent van alle genade. En we bidden, Heere, geef ons die genade. En geef dat we van genade mogen leven vandaag en elke dag van ons leven. We belijden dat wij mensen zijn die zo vaak denken dat we toch wel een heel eind redden, ook zonder uw genade. En dat we een heel aantal dingen wel kunnen zonder uw hulp. Maar Heere, we hebben u in alle dingen nodig, geheel en al nodig. En u bent toch die God die dan ook genadig bent. We hebben gelezen, Heere, opnieuw uit het boek Richteren, hoe u uw volk verloste, ook na zo'n lange periode van 20 jaar, schonk u hen opnieuw uw genade en de vrijheid. En we bidden, Heere, wees ons zo ook genadig, ook ons land en ons volk. We vieren vandaag de bevrijdingsdag en we bidden dat we delen mogen in de vrijheid in Christus. Dat bidden we, Heere, ook voor diegenen die er eigenlijk helemaal geen boodschap aan lijken te hebben. Die er ook totaal niet op zitten te wachten. Die leven alsof er geen God bestond. En die er ook van overtuigd zijn dat er geen God bestaat. Heere, zou u willen geven in onze tijd dat er iets wakker wordt. Een nieuw besef, een nieuw verlangen. Misschien een nieuw gevoel van leegte of schuld. En dat er een terugkeer komt tot u, de levende God. We kunnen het ons haast niet voorstellen, Heren, dat beleiden we er direct bij. We weten ook niet hoe dat er dan uit zou moeten zien. Maar we weten het wel vanuit uw woord en vanuit de geschiedenis, dat u bij machten bent om zoiets te doen. En we leggen dat in uw hand en we bidden, Heren, ontferm u, ook over ons. Over ons in Nederland, over ons in Europa. We horen van kerken die worden gesloten, gemeenten die krimpen, die vergrijzen. We zien hoe we druk kunnen zijn met van alles en nog wat, maar dat het ons niet lukt, niet goed lukt, om uw evangelie op een geloofwaardige manier handen en voeten te geven, over te dragen. Dat is onze schuld, dat ligt niet aan uw evangelie, dat ligt aan ons. Maar Heren, we merken om ons heen een verblinding en soms ook een verharding. We zien ook andere dingen, dat er mensen zijn die op zoek gaan. We bidden, Heren, dat u naar hen op zoek gaat en dat u hen vindt. En dat u hen thuis brengt bij u. En dat er velen mogen zijn die ontdekken dat waar we door u worden gevonden, dat we niet in den vreemde terechtkomen, maar dat we thuiskomen bij u, de levende God. Heren, daarnaar verlangen we. En we bidden, geef dat uw woord doorwerkt, niet alleen onder ons en niet alleen in dit gebouw, maar ook in deze stad en in ons land en in heel ons leven. En wilt u het geven, Heren, dat uw kerk wordt gebouwd, ook voor komende generaties. U hebt zulke grote dingen gedaan in ons werelddeel en we bidden dat u dat nog weer wilt doen. Intussen horen we dat uw kerk groeit en bloeit in andere delen van de wereld. Groeit, soms op een manier die wij ons nauwelijks kunnen voorstellen. Heren, wilt u ook daar blijven zegenen. Ook als broeders en zusters soms in heel zware, moeilijke situaties terechtkomen. We denken aan situaties in moslimlanden, in Libië, in Egypte. Als de islam de toon aangeeft en christenen soms een aanzienlijke minderheid zijn zoals in Egypte, maar dan toch worden gediscrimineerd in verschillende maten in het dagelijks leven. Heere, wilt u ze moed geven en kracht, vertrouwen op u, de levende God. En wilt u hen ook bewaren, beveiligen. En diegenen die plannen maken om christenen te treffen, in het hart treffen, zodat ze zich bekeren van die plannen, maar uiteindelijk ook tot u, de levende God. Heere, wilt u uw koninkrijk doen komen, waaraan alle vervolging een einde komt, waar de aarde vol zal zijn van de kennis van u, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken, waar u, Heere Jezus Christus, het Lam, dat staat als geslacht, koning zult zijn voor eeuwig. Heere, geef dat we zullen leven in het verlangen en in de verwachting van die dag, en dat de kracht daarvan ook vandaag al voelbaar wordt, werk in ons, door uw geest, zo bidden we. We bidden, Heere, met het oog op ons gewone, ons dagelijks leven ook. We bidden voor scholieren die in de komende week aan examens beginnen. Wilt u hen rust geven daarvoor en vertrouwen, maar ook studiezin en ijver. En wilt u het werk dat ze doen ook met zegen bekronen. We bidden, Heere, wees ons nabij. Ook als we nu in de middagdienst op de zondagmiddag misschien al opzien tegen wat er de komende week allemaal gebeuren moet, als dat ons bezighoudt, als we opzien tegen wat we vrezen, Heere, wees ons nabij. Wees ons een God die zorgt, die nabij is, die werkelijk Vader is omwille van onze Heere Jezus Christus. We slaan onze ogen op u, Heere. U bent toch die God die telkens opnieuw in de geschiedenis hebt getoond verrassend nieuwe dingen te doen. Zo hebt u gezorgd voor uw volk Israël. En zo zorgt u toch nog. We bidden, Heere, juist in deze dagen van nationaal gedenken, ook voor uw oude volk, voor Israël. Als we denken aan hoeveel Joden en op welke manier er in ons werelddeel zijn gedood, niet eens zo heel lang geleden. Dan bidden we, Heere, ontferm u. En al vinden we het vaak ingewikkeld, de relatie tussen het volk en het land en de staat Israël. We bidden, Heere, ook om vrede en veiligheid, juist in deze dagen waar er zoveel raketten worden afgevuurd, in het Midden-Oosten ook, op Israël. En we bidden, Heere, om vrede en veiligheid in heel het Midden-Oosten. Wilt u daar oplossingen geven die wij niet kennen, die wij ook niet in de hand hebben, maar we zijn in uw hand. Hoort u ons dan, om Christus wil alleen en enkel uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven en daarmee zingen we uit Psalm 106 in de berijming van Weerklank, de versen 19, 20 en 21... waar we eigenlijk bezingen wat er ook in de Richteren tijd telkens opnieuw aan de hand was. Ze starten steeds weer Gods geduld. Ze zonken weg in eigen schuld. Ze klaagden eindelijk God hun nood. En de Heere bleek dan ook trouw aan zijn verbond. We zingen Psalm 106, vers 19, 20 en 21. Tekst voor de preek van vanmiddag, gemeente, vindt u in Richteren 4, vers 9. En Deborah zei: ik zal wel met u meegaan, maar er zal op de weg die u gaat voor u geen eer te behalen zijn, want de Heere zal Sisera overleveren in de hand van een vrouw. Toen stond Deborah op en ging met Barak naar Kedes. Straks na de preek zingen we uit Psalm 118, vers 11, 118 vers 11 na de verkondiging. Gemeente, wat is er typisch mannelijk? Wat is er typisch vrouwelijk? Wat is daarvan aangeboren? Wat is daarvan aangeleerd? Nou, daar kun je best wel heel heftige discussies over hebben, juist in deze tijd. Ik zag een documentaire van Sunny Bergman, waarin je zag hoe in IJsland er gendercompensatielessen worden gegeven. Dus dan gaan de jongens gaan met nagellak en make-up aan de slag, en de meisjes worden het bos ingestuurd. Op kleuterschoolleeftijd. Daar kun je iets van vinden natuurlijk. Maar ja, hoe zit dat nou bijbels eigenlijk? Is nou alles wat we altijd gedacht hebben over wat mannelijk en vrouwelijk is, is dat nou één op één in de Bijbel te vinden? Er komt nog bij tegenwoordig in de kerk de discussie over vrouw en ambt. Het is ingewikkeld genoeg. Wat is mannelijk? Wat is vrouwelijk? Wat is aangeleerd? En wat ligt er van nature zo in? Moeilijk thema. Misschien preekt het al iets makkelijker als je eigen vrouw niet in de kerk zit, maar een moeilijk thema. En dan hebben we Deborah voor ons vanmiddag. Deborah, een richteres. Ja, is zij nou het voorbeeld van de vrouwelijke ambtsdrager? Of is zij de uitzondering die de regel bevestigt? Misschien moeten we eerst maar eens goed luisteren naar wat deze tekst nu wil zeggen, die er inderdaad grote nadruk op legt dat de Heere verlost door middel van een vrouw. Dat is het thema voor de preek van vanmiddag. Redding door een vrouw. Er staan weer drie dingen stil. Allereerst bij een enorme dubbelheid die er in heel dit hoofdstuk zit. Vervolgens moeders voorop. En dan ten derde Gods weg van bevrijding. Redding door een vrouw, drie punten. Allereerst de dubbelheid in deze tekst en in heel dit hoofdstuk. Dan ten tweede de moeders voorop. En ten derde Gods weg van bevrijding. Er is dus iets over dubbelheid. In heel dat Richterenboek zie je gaandeweg dat er moreel een beetje dubieuze types naar voren komen. Nee, dat bedoel ik nu niet over Deborah, maar gaandeweg wordt het wel steeds ingewikkelder. Vanochtend hoorden we van Ehud, van wie je kunt verdedigen dat die het vrijgeleide recht net niet schendt. Maar had hij nou een opdracht van God? Hoe zat het eigenlijk met Ehud? En hoe verder je komt, helemaal als je bij Simson komt, of bij Jefta, die een gelofte doet dat hij wel een mensoffer wil brengen, hoe ingewikkelder het wordt en hoe meer je denkt, hoe kan God van dit soort mensen gebruik maken? Maar hoe zit het nou met die Deborah? Deborah is een profetes. Dat wil zeggen iemand die woorden van God doorgeeft aan de mensen. De enige profetes voor de koningentijd. Maar is ze nou ook richter of rechter? Nou ja, het staat er een beetje ingewikkeld. Ze gaf in die tijd als richter leiding aan Israël. Dus ze functioneerde als richter. Ja, maar was het nou ook? Van andere richters lees je dat ze door de Heere worden verwekt. En van andere richters lees je dat de geest van de Heere vaardig over hen wordt. En dat lees je hier niet. Je krijgt de indruk dat Deborah een soort vaste adviesfunctie had en dat ze op die manier de functie vervulde die op andere momenten door richters werden vervuld. Helemaal 100% een richter is ze niet helemaal. Er is een lijst van richters in 1 Samuel 12, komt ze niet in voor. En richters, dat zijn toch die mensen die niet alleen het woord van God ontvangen en dat doorgeven, maar die ook voorop gaan in de strijd. En dat doet Deborah nou net niet. Dus ja, er zit iets dubbels in. Iets dubbels ook als je leest dat ze die adviezen geeft, met name op juridisch gebied en in rechtszaken, dat ze die adviezen geeft bij een boom die de palmboom van Deborah wordt genoemd. Meestal, als bomen en zo dat soort namen hadden, dan waren dat toch wel heidense cultusplekken. Hoe zat het met die Deborah? Was het niet een half en half heidense functie? Want dat soort speciale bomen, daar moest Israël toch heel erg mee oppassen. Deborah, haar naam, betekent bij, hè? Als in geen wesp, maar een bij. En ze is de vrouw van Lapidot, dat betekent vuurfakkels. Is dat een symbolische naam? Dat ze een vurige vrouw was, nou die indruk krijg je wel. Ze staat haar mannetje, kun je zeggen, en de mannen staan hun mannetje niet. Maar er zit een soort heidense sfeer om die Deborah heen. En toch, ze geeft het woord van de Heere door. Ze functioneert als profetes. En zij geeft Barak een opdracht. Hij moet de strijd voeren. En nogmaals, daarmee lijkt zij niet echt een richter te zijn, want die doen dat zelf. Is Barak dan de richter? Nou, ja, ook niet echt. Barak die zegt, ja, het is zo simpel als het er staat. Deborah, als je meegaat, dan doe ik het. Als je niet meegaat, dan doe ik het niet. En ook dat is dubbel. Want wat is dit? Is dit een vorm van aarzeling? Lafheid. Een gebrek aan moed. Die man die strijder moet zijn, die voorop moet gaan, die moed moet tonen. Typisch van die mannelijke deugden, zoals dat dan wordt genoemd. En die dan hier terugschrikt. En dat juist de vrouw, Deborah, veel moediger, veel mannelijker zich gedraagt dan Barak. Maar ja, dat Barak niet staat te springen, dat kun je je wel voorstellen. Want tot twee keer toe wordt het benadrukt, 900 strijdwagens. Israël had er geen één. Strijdwagens, ja, waar kun je dat mee vergelijken met tanks? Tegenwoordig misschien met F-16's of F-35's. Dan had je gewoon een enorm technisch overwicht op de vijand. Dan kon je het eigenlijk altijd wel winnen. Ja, nou hadden ze nou 1 of 2 of 9 of 90. 900. En daar ga je het nooit van winnen. Want je spant er een paar paarden voor. En op volle vaart ga je door de vijandelijke linies. En je zorgt dat je een paar zwaarden bij je hebt. En je bemant die strijdwagen soms alleen en soms met meerdere. Ja, de vijand heeft geen schijn van kans. Je gaat er een paar keer overheen. En je richt een slagpartij aan. Nee, je kunt wel voorstellen dat Barak niet de meeste moed tentoonspreidt. Ja, is dat het? Is dat het? Want hij zegt wel, Deborah, als je meegaat, dan doe ik het. En dat betekent niet dat Deborah de strijd moet leiden, hè? Want hij leidt straks de strijd. Hij gaat voorop. 10.000 man komen achter hem aan. Hij gaat die strijdwagens tegemoet. Dus ja, of dat nou allemaal lafheid is, of is het wat anders? Is het misschien wel positief? De oude Griekse vertaling van het Oude Testament tekent erbij aan dat Barak zegt dat Deborah als profetes hem maar moet vertellen op welke dag hij moet aanvallen, ja. Want hij kan wel dat leger verzamelen, maar wanneer moet hij aanvallen? Dat moet de Heere zeggen. Eigenlijk is de verhouding Deborah-Barak een beetje zoals de verhouding Samuel-Saul. Doet er op allerlei manieren aan denken. En trouwens, Samuel opereerde in datzelfde gebied zo ongeveer. Bij Rama, in de buurt van die palmboom van Deborah. En daar zie je dat ook. Dan moet Saul juist wachten totdat Samuel zegt, en nu is het de tijd. En dan wordt het Saul juist kwalijk genomen dat hij niet wacht. Dus misschien is het wel een teken van vroomheid. Dat Barak zegt, ja Deborah, ik ben bereid om te gaan, ook al zijn er 900 strijdwagens. Maar als de Heer het zegt, dan doe ik het. Maar dan moet jij, hè, die het woord van de Heer verkondigt, wel nee, zonder het woord van de Heer doe ik het niet. Ja, is het lafheid of is het vroomheid? Het is dubbel. Nou ja, veel dingen zijn dubbel. In dat hoofdstuk, maar ook bij ons zijn veel dingen vaak dubbel. Zitten we in de kerk uit gewoonte? Of omdat we de Heren vrezen? Ja. Willen we graag de Heren vrezen? Hè? En staan we daar met moed in? Of durven we eigenlijk niet zo goed? Dan zijn we bang. Ja, de Heren moeten doen. Ja, is dat nou afhankelijkheid of is dat luiheid? Zeg het maar. Die dubbelheid zit ook in dit hoofdstuk. En de dubbelheid zit ook nog eens in de vijand. Koning Jabin. Die was toch al verslagen? In Jozua 11 lees je bij het binnentrekken van het land dat koning Jabin van de Kanaanieten wordt verslagen. Dus die was er al niet meer, toch? En nu duikt er toch weer zo'n koning Jabin op. Is dat een verre nazaat, een neef? Was er nog eentje over? We weten het niet. En dan heb je die Sisera. Zijn naam wijst erop dat hij een huurling is, dat hij tot een ander volk behoort. En hij voert dan dat leger aan en hij is de angstaanjagende vijand, weet u wel. Maar de dubbelheid is, er hoeft maar dit te gebeuren of ze vluchten allemaal. Barak is er nog niet eens, maar dan doet de Heer iets, we weten niet eens wat. En dan worden ze zo bang, dan vluchten ze bij hun strijdwagens vandaan. Nou, dan ben je inderdaad wel behoorlijk in paniek. Als je in een tank zit, ja, en de vijand blijkt sterker te zijn dan je dacht. Ja, van militaire zaken heb ik eigenlijk totaal geen verstand. Maar het lijkt me dan niet slim om uit je tank te vluchten, als jij wel tanks hebt en de tegenstander heeft ze niet. Sisera vlucht uit zijn tank, uit zijn strijdwagen. Hebben we het dan met al die dubbelheden? Nou, er is er nog één. Die Heber en Jael. Heber is familie van Mozes. Dus dat is er een van ons, zou je dan denken, vanuit Israëlitisch perspectief. Dat is de bondgenoot van Jabin. Snapt u het nog? En Jabin is de vijand. En Mozes en de Israëlieten, die staan er tegenover. En Heber, die is dus familie van de een, maar bondgenoot van de ander. Dat kan toch helemaal niet? En die Jael. Ja, daar zijn we bij de laatste en maar niet onbelangrijke dubbelheid. Jael, is dat nou een heldin? Die koelbloedig de vijand doodt, notabene met een tentpin. Ik zie het mezelf nog niet helemaal doen. Maar zij doet het, heldhaftig. Of is ze gewoon een verrader? Oneerlijk, want volgens het gastrecht dat heilig is in het oosten, kun je toch niet zomaar iemand die in je tent verblijft, terwijl die daar weerloos is, doden? Dat kun je toch niet maken? Dubbelheid aan alle kanten. Na Otniel zijn alle richters een beetje dubbel en na Deborah zijn het zelfs complete anti-helden. Zo'n Gideon die dan niet durft en die daar een beetje in het geniep de boel staat proberen veilig te stellen en die telkens opnieuw weer niet durft, anti-helden zijn het. En dat gebruikt God. Ja, daar moet een streep onder. Dat gebruikt God. Al dat dubbele van Deborah, is ze nou een of andere heidense profetes of is ze een richter in Israël? Ja, maar allebei een beetje. Die Barak, is dat nou een lafaard of is dat iemand die op de Heere vertrouwt? Nee, misschien allebei wel. En die Jael, is dat nou een heldin of iemand die het gastrecht schendt? Ja, wie zijn wij eigenlijk? Zijn wij christenen? Of zijn we zondaren? Ja, dat is best wel dubbel vaak. Nee, niet als een smoes of zo, dat je daar makkelijk mee wegkomt. Van ja, kunnen we allemaal niks aan doen. Nee, maar ook in onze levens is het vaak best dubbel. Hebt u dat nooit, dat als je in de kerk zingt, wie heeft lust de Heere te vrezen, dat je dat wilt en dat je tegelijkertijd ook weerstand voelt? Vaak zitten wij er ook heel dubbel in. En het mooie is, nee, die dubbelheid van ons is niet mooi, maar het mooie is dat de Heere dwars daardoorheen ook kan werken. Dus dat wij niet eerst 100% zuiver moeten zijn voordat hij iets met ons kan beginnen. Want dan gebeurt het nooit. Maar dat de Heere, nou ja, heel klassiek gezegd, met een kromme stok ook een rechte slag kan slaan. En heel dat Richterenboek zie je nogal wat kromme stokken en ze worden gaandeweg krommer. Maar die Heere doet er toch het zijne mee. Dubbelheid. Nou, dat is het eerste dat we in deze tekst zien. Tweede. De moeders gaan voorop. Deborah wordt genoemd een moeder in Israël. Het werd een beetje wat lang om ook die lofzang van Deborah uit hoofdstuk 50 nog bij te lezen. Dat is in een poëtische vorm eigenlijk dezelfde geschiedenis. En daar wordt Deborah genoemd een moeder in Israël. Vers 7. Tot ik opstond, een moeder in Israël. En de moeders, en de vrouwen, Deborah en Jael, die gaan hier voorop. Je vindt dat wel vaker hoor. In de geschiedenissen van David kom je een aantal keren wijze vrouwen tegen. Joab die in Tekoa een wijze vrouw laat halen, die moet doen alsof ze rouwt. En dan naar de koning moet om hem een spiegel voor te houden. En als Abel-Bet-Maaga wordt belegerd, dan is er ook een wijze vrouw die de zaak oplost. Deborah neemt de leiding. En Barak, die gaat de eer niet krijgen. Want ja, zo was dat toen. Het was volstrekt roemloos, eerloos als je door een vrouw werd gedood. Ja, op het slagveld sterven, dat was eervol. Dan stierf je, maar dan stierf je tenminste in het harnas, in een gevecht van man tot man. En dan had je het niet gered, maar toch eervol. En als je door een vrouw werd gedood, vrouwen streden niet mee in de oorlog. Vrouwen waren niet getraind om zwaarden en bogen te hanteren. Dus ja, als je door een vrouw werd gedood, dan was dat roemloos. En het idee was, degene die de aanvoerder van de vijand doodde, ja, zijn naam werd natuurlijk genoemd, hè. En dat is wat Barak wil. Hij mikt op die eer, maar die eer die gaat hij dus mooi niet krijgen. Een vrouw zal de eer krijgen, zegt onze tekst. De Heere zal Sisera overleveren in de hand van een vrouw. Ik denk dat Barak gedacht heeft, dat zal Deborah dan wel zijn, dat is logisch. Dat Deborah, die zo per se mee moet van hem, degene zal zijn die Sisera doodt op de een of andere manier. Wat hier gebeurt is een heel opvallende omkering, want wij kunnen zo onze gedachten hebben over wat mannelijk en vrouwelijk is. Maar toen lag dat nog veel en veel meer vast. De mannen voerden de strijd, de vrouwen niet. En hier zie je, de mannen zijn bangig en een beetje voorzichtig en de vrouwen nemen het initiatief. Deborah eerst en daarna Jael. De zaak wordt omgekeerd. God keert de zaken om. Diegene van wie wij dachten, die is krachtig, die staat voorop, die komt achteraan te staan. De eerste worden de laatste. En degene van wie wij dachten, ja maar die telt niet mee. En die gaat de strijd niet beslissen. Die wordt naar voren gehaald. De laatsten worden de eerste. Wat is er met die Jael aan de hand? Nou, ze is buitengewoon listig. Wat wij er waarschijnlijk niet in horen. maar de lezers toen wel. Om te beginnen, Jael heeft een eigen tent. Dat betekent dat haar man waarschijnlijk meerdere vrouwen heeft. Dat hij in goede doen is. Dat hij dat kan betalen. En dat ze dan ook nog een eigen tent hebben, dat is helemaal luxe in die tijd. Ze heeft een eigen tent, maar de eigen tent van een vrouw ga je, zeker als man, nooit winnen. Nooit. Dat kan niet. Tenzij je haar eigen man bent. Dat is haar privévertrek. Een man die zich daar heen begeeft. Ja, de heer des huizes zal daar sowieso nooit toestemming voor geven. En wie daar binnen gaat zonder zijn toestemming, die is daar kennelijk met verkeerde bedoelingen. En die zal door de heer des huizes worden gedood. Dus nee, dit is geen gevalletje gastrecht. Voor gastrecht had Sisera bij Heber moeten zijn. En dan had hij een beroep moeten doen op het verbond dat er was tussen zijn heer Jabin en Heber. En dan had hij misschien gastrecht kunnen krijgen. Had hij Heber in een heel moeilijke situatie gebracht. Maar waarschijnlijk had Heber hem dat gastrecht verleend. En dan was Heber vanaf dat moment ook verplicht geweest om alles in het werk te stellen om hem te verdedigen. Je leest dat vaker in het Oude Testament, dat als je gast wordt bedreigd, dat je desnoods je eigen dochters overlevert aan degene die je belagen, om je gast maar te beschermen. Dus wat hier gebeurt lijkt misschien op gastrecht, maar het is het niet. Eigenlijk is die Jael net zo goochem als Ehud, die eerst met een vrijgeleide binnenkomt bij Eglon, dan weggaat en dan terugkomt en dan gelden die regels niet meer en kan die hem doden. Slim. Ja, slim op het onbeschofte af. Jael neemt zelf een initiatief. Ze gaat staan buiten haar tent. Nou, een fatsoenlijke vrouw doet dat niet. Als er een man aankomt rennen, dan gaat zo'n vrouw de tent binnen. Dan gaat ze niet buiten de tent staan. Dat was alleen een bepaald type vrouw dat dat deed. Een fatsoenlijke vrouw bleef in die tent. Maar zij gaat zelfs nog wat verder. Ze komt naar buiten en ze zegt tegen hem, kom hier, kom hier. Ja, dat kan natuurlijk al helemaal niet. Dat is een volstrekt ongepaste uitnodiging. Als haar man daarvan hoort, dan loopt ook haar leven gevaar. Dit is een uitnodiging tot overspel. Kom hier, kom hier. En dan zegt ze ook nog eens een keer, wees niet bevreesd, vrees niet. Dat zegt normaal een hoger geplaatste tegen een lager geplaatste. En Sisera is niet alleen een man, maar hij is ook nog eens de legeraanvoerder. Dus als er iemand moet zeggen tegen een ander, wees niet bevreesd, wees niet bang, dan is hij het. Maar hier wordt het compleet omgekeerd. Zij neemt het initiatief en zij zegt tegen hem, wees maar niet bang. En dan gaat ze zich gedragen ook als een moeder. Vandaar dat tweede punt, moeders voorop. Deborah, de moeder in Israël, maar Jael, die zegt, kom maar Sisera, ik stop je wel onder een dekentje, ik stop je wel even lekker in. Ze geeft hem ook niet wat water, hè, waar hij om vraagt, maar hij krijgt melk. Ja, dat is luxe. En water was ook vaak ongezond. Hè. Daarom moest het met alcohol worden aangelengd. En dan noemde hij het wijn, was vaak slappe wijn. Maar hier melk, nou, dat is zuiver. Moederlijk. Er zitten moederlijke trekken in. Het zijn de moeders die hier het initiatief nemen. Sisera hoort er helemaal niet binnen te gaan. Misschien heeft hij gedacht dat hij gastrecht kreeg aangeboden. Hij had beter moeten weten. Maar zelfs al had hij gedacht dat hij als gast was binnengekomen, wat je als gast in ieder geval niet hoort te doen, nooit hoort te doen in het oosten, is zelf om iets vragen. De gastheer geeft je het beste van wat hij heeft. Hij slacht desnoods het enige stuk vee dat hij heeft. Voor zijn gast geeft hij alles. Maar hij gaat niet lopen vragen. Want die gastheer, die zal heus in al jouw noden voorzien. Die let op wat jij nodig hebt. En als jij om iets vraagt, dan zeg je eigenlijk, gastheer, je hebt me niet goed behandeld. Ingewikkeld, sociaal, oké, maar zo werkte dat. Je hoort niet om iets te vragen. Hij doet dat wel, hij vraagt om water. En hij vraagt er zelfs of ze de wacht wil houden, of ze wil kijken buiten de tent. En als er dan iemand komt en vraagt en zegt, is hier iemand, dan moet u zeggen niemand. Ja, dat is het toppunt. Dat is het toppunt. Welke man zou er komen om aan Jaël te vragen of er iemand was? Kan alleen haar eigen man zijn. Sisera zegt, zeg tegen je eigen man dat er hier niemand is en verberg mij op die manier. Sisera doet het niet goed. Sisera overtreedt. Sisera kan weten dat hij niet onder het gastrecht valt, maar hij zal niet hebben vermoed, als hij dan eenmaal lekker melk heeft gedronken en lekker rustig onder het dekentje ligt en in slaap is gevallen en slaapt als een baby, dat Jaël zich zal ontpoppen tot degene die een tentpin neemt, wat het precies voor werktuig geweest is, een tentpin of nog iets anders, in ieder geval iets scherps wat je in en om huis gebruikte, want iets anders had ze niet, ze had geen zwaard, maar in haar creativiteit zet ze die in en slaat ze die door zijn hoofd. Over krachtige vrouwen gesproken, wat je er verder ook van vindt. De moeders gaan hier voorop. Wat gebeurt hier nou? Nou, hier zie je gebeuren dat de Heere God mensen aan de rand, mensen die niet meetelden, inschakelt. Vrouwen inschakelt. Want die telden toen totaal niet mee. En de Heere God, hij schakelt ze in. En dat doet de Heere vaker. Je ziet dat rond de opstanding. De eerste getuigen van de opstanding zijn de vrouwen. En die moeten het aan de discipelen, aan de apostelen gaan verkondigen. Zeker, er is mannelijk leiderschap en dat moet worden gerespecteerd. En er moeten mannelijke ambtsdragers worden aangesteld in al die gemeenten, schrijft Paulus aan Timotheus. Maar in Christus is nog man, nog vrouw, nog Jood, nog Griek, nog slaaf, nog vrije. De belangrijkste sociale tegenstellingen van toen. Onvoorstelbaar voor ons. Het grote onderscheid tussen man en vrouw toen. Het grote verschil tussen Jood en Griek. Het grote verschil tussen slaaf en vrije. De Heere God zoekt op wie zich aan de rand bevindt. En haalt wie aan de achterkant staat naar voren. Zo doet de Heere steeds. En ja, nou moeten we er aan de ene kant voor oppassen om dat niet te veralgemeniseren tot ja, de eerste worden de laatste en de laatste worden de eerste. En dan verdwijnt nog weer uit beeld dat het hier specifiek om een vrouw gaat. Maar aan de andere kant moeten we ook weer niet meegaan in allerlei genderlezingen van deze geschiedenis. Er zijn veel feministische uitleggers die erg van deze geschiedenis houden. En er zijn er zelfs die in de manier waarop Jaël die tentpin inzet om dat hoofd van Sisera te penetreren, een soort spiegelbeeld zien van de verkrachtingen die in oorlogstijd gebruikt waren. Je moet er maar opkomen. Nee, dat moet dan ook weer niet. Dus het gaat om vrouwen, maar het gaat niet alleen om man, vrouw. De Heere heeft altijd oog voor wie niet in tel is. Voor wie niet meetelt, sociaal, cultureel, mensen aan de rand. Mensen aan wie voorbij wordt gezien. Later, als er een koning moet worden gezalfd, dan weet Samuel het wel. Oh, die moet het zijn, maar die is het niet. En dan als hij helemaal uitgeteld is, dan, oh ja, dan moet de kleine David worden gehaald. Zo werkt God. Het verachten van deze wereld. En wat niets is, heeft God uitverkoren. Dus niet onze kracht gaat ons redden. Zeker niet onze mannelijkheid. En trouwens ook onze vrouwelijkheid niet. Het gaat erom dat God werkt. En dat de Heere God zo werkt, dat zelfs Deborah, dat zelfs Jael worden ingeschakeld om die koning Jabin van zijn troon te halen. En om wat nieuws te doen. Want ja, dit is, derde punt, Gods weg van bevrijding. Zo werkt God. Die eerzuchtige Barak, hè? Je ziet hem achter Sisera aangaan en hij wil hem te pakken nemen. Deborah heeft al gezegd, je krijgt er eerder niet van. Maar ja, dat zullen we nog maar eens zien dan. Hij gaat erachteraan, want als die Sisera kan doden, dan kan die dit op zijn naam schrijven, eerzucht. En hij grijpt helemaal mis. Barak gaat de geschiedenis in als de aanvoerder van het leger, die een begin maakte met het verdrijven van koning Jabin, maar de beslissende slag werd op een tentpin uitgedeeld door een vrouw, door Jael. Hoe verlost God? God verlost ongedacht. Niet door wat groot is en wat sterk is, maar door wat zwak is en wat klein is. Zo heeft hij gewerkt in Jezus Christus. De koning der koningen. In ons midden gekomen als de man van smarten. Zo heeft de Heere gewerkt door middel van de apostel Paulus. Als de mensen hem zagen, zeiden ze, is dat hem dan? Als ze hem hoorden preken, zeiden ze, nou, dat stelt ook niet veel voor. Zo werkt God. En Paulus ging bidden of hij er vanaf mocht komen van wat hem hinderde. En de Heere leerde hem een les. Mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. In zwakheid volbracht. Kijk, als we nou alleen uit deze geschiedenis zouden meenemen dat de Heere ook vrouwen gebruikt. En je zou er een soort verhaal van empowerment van maken en wat niet al. Dan mis je nog dit beslissende punt. Het gaat er niet om dat vrouwen net zo sterk moeten worden als al die mannen. Het gaat erom dat Gods kracht in zwakheid wordt volbracht. Dat niet de eerzucht, niet de kracht van Barak het doen, niet zijn moed, maar dat God het doet. Dit is verootmoedigend, vernederend, ook voor ons. God gebruikt dat hele Richterenboek door, verderop nog meer dan hier. Allerlei figuren. Zo'n vrouw die, als was ze een vrouw met verkeerde bedoelingen, zegt kom hier en dan een tentpin door een slaaf slaat. Wat is dat voor vrouw eigenlijk? En hoe verder je komt, des te meer dubieuze types kom je tegen in dit boek. En dwars daardoorheen waait de geest van God. Wonderlijk, vindt u niet? Zo bevrijdt God. En als je dan vandaag wel eens om je heen kijkt in de kerk, en je kijkt dus in de spiegel naar jezelf, en je denkt, hoe moet dit ooit goed komen? Hoe moet het goed komen met Gods kerk in Europa, in Nederland? Hoe moet het goed komen met mij? En lees eens in het Oude Testament dan, met wat voor dubieuze types God het heeft uitgehouden. En wat de Heere God daarmee heeft gedaan. Dan krijg je moed. Ook voor onze tijd. Want zo werkt het nou altijd, lees het de hele Bijbel door. Het is altijd gedoe, het is altijd degene aan wie wij niet hadden gedacht. Het is altijd de afslag die wij nou net niet hadden genomen, die de God van Israël wel neemt. de Heer is erbij. En uiteindelijk wordt de vijand verslagen. Ja, daar lag Sisera, dood, met de pin in zijn slaap. Daar ligt de dood. Dood. Met de pin in zijn slaap. Jezus Christus heeft de dood gedood. Kunnen we het geloven? Kunnen we het geloven dat Hij, de zwakste van allen, de kleinste van allen, die als een slaaf werd gehangen aan het kruis, dat Hij de dood heeft overwonnen. Dan vatten we toch ook moed. Want nou kan niemand zeggen, ja, kijk, ik ben niet geschikt. Of ik kan dat niet. Of ja, in de kerk, ja, als vrouw, hè, ja, je kunt niet in de ambten dienen. Dus ja, dan ligt er eigenlijk geen weg voor je open om de Heere op een betekenisvolle manier te dienen in de kerk. Zou het? Of is het juist typerend voor Israëls God? Dat Hij mensen inzet op allerlei manieren. En niet allereerst op die posities die voor andere mensen bijzonder zichtbaar zijn of zo. Maar dat de Heere ons roept om te dienen. Om vertrouwen te hebben. Dat Hij kan redden, zelfs al lijkt dat heel erg onwaarschijnlijk. Niemand kan zeggen, ik ben niet geschikt. Niemand kan zeggen, de Heere roept mij niet. Sterker nog, juist door de zwakste wil de Heere grote dingen doen. Paulus, zijn naam betekent de Kleine. Nou, ook niet echt een indrukwekkende naam en ze vonden hem al niet heel indrukwekkend. Maar kijk eens wat de Heere heeft gedaan. De Heere heeft gedaan, ja, want als je Paulus vraagt, dan zegt hij door de genade van God ben ik wat ik ben. Moet je eens kijken wat Gods genade van mensen kan maken. Zijn wij ook zulke mensen? Of zijn wij mensen die het allemaal nog best wel voor elkaar hebben. En die best wel sterk zijn en die heel wat voorstellen. Of hangen we van genade aan elkaar? Dat is het christelijke leven. We hangen van genade aan elkaar. Door de genade van God ben ik wat ik ben. Jezus Christus, Hij is het, die de laagste van allen wilde worden. Wij dachten, als je aan God denkt, ja, dan moet je natuurlijk de hoogte in. Hè? Dan moet je hoger en nog hoger en dan, zo hoog als je kunt denken, dan liefst nog iets hoger. Maar God vind je in de laagte, lager dan je ooit had gedacht, de minste van allen. De voetwassing, daar zie je God. De kruisiging, daar zie je God. Zo is God in ons midden gekomen, zouden we dan geen moed vatten. Ook voor deze wereld, als je om je heen kijkt en je denkt, wat een ellende, wat een zootje is het. Maar God heeft telkens opnieuw wat nieuws gedaan. Hij deed dat al toen, Hij deed dat in Christus, Hij doet dat nog. En wat verwerpelijk is in de ogen van de wereld en in de ogen van kerkelijke leiders, daarvan zegt God, daar ga ik nou de hoeksteen van maken. Die steen die is voor mij uitverkoren en dierbaar. En zo laat de Heere zijn rijk komen. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heren, we danken u dat we het in de Bijbel vinden, dat u zo vroeg al in de geschiedenis van Israël bevrijdde door middel van een vrouw, of eigenlijk door twee, door Deborah en door Jael. En we bidden, Heren, dat u ook ons wilt inzetten in dat grote werk dat u aan het doen bent in deze wereld. En dat u ons niet uitschakelt, maar inschakelt. Dat als we ons aan de rand bevinden of we voelen ons achteraan staan, dat u ons naar voren haalt en een plek geeft, te midden van broeders en zusters. We bidden, Heren, zegent u uw woord. Ook als dat misschien weer allerlei nieuwe vragen oproept. Ja, zo doet uw woord dat toch ook bij ons. Geef, Heren, dat we het telkens bij u zoeken en in uw wegen willen gaan. Vergeeft u ons onze zonden, ook die van deze dienst. We bidden, gaat u met ons mee, gaat u ons voor de nieuwe week in die we zijn begonnen. We bidden, Heer, in het bijzonder voor uw nabijheid, voor onze zuster van Ypres en de verdere familie. Als ze in de komende week aan een open graf zal staan, Heere, weest u haar troostend nabij, zoals u dat alleen maar kunt. Omringt u haar met uw zorg en uw genade. Geeft u moed en kracht. Wees u nabij. We bidden, Heren, zegent u ons allen. En wilt u geven dat uw woord met ons meegaat, dat uw woord in ons werkt, dat uw geest maakt dat we ook van dat woord zullen delen. We belijden, Heren, dat er bij ons ook zoveel dubbelheid kan zijn. Dat is niet goed. Dat is onze schuld. Maak ons hart één om uw naam te vrezen. En wilt u geven, Heren, dat meer en meer de zonde moet wijken. En meer we naar uw beeld worden vernieuwd. Om te leven tot eer van u, de levende God. Zo verwachten we het van u. We bidden, hoort u ons. Om Christus wil alleen, uit genade. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. 138, vers 4. ga dan heen en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.